Goedemorgenmiddag of avond. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. Leiderschap met Hillegonda. En deze keer wilde ik het dus met je hebben over een van de meest gestelde vragen die je krijgt. In zowel mijn mentorgesprekken als in mijn groeiprogramma's. Als in de begeleiding die ik geef als het gaat om teams bouwen of teams versterken of teams meer zelfsturend maken. De meest gestelde vraag daarin is wel van, hoe krijg ik nou die beweging? Want veel medewerkers zijn lastig in beweging te krijgen. Die zitten in de weerstand of die gaan gewoon hun eigen gang of... in ieder geval, ze bewegen niet mee zoals de mensen waar ik mee werk voor ogen hebben. En dat herken ik zelf natuurlijk ook heel erg. Want als interim manager was het natuurlijk ook aan mij om te zorgen dat de teams en de medewerkers gezamenlijk de goede dingen deden voor klanten of in mijn geval vaak bewoners of cliënten, omdat ik het gewoon veel in de zorgsector heb gedaan. En ook vandaag weer in een mentorgesprek kwam er boven van, ja jeetje, weet je wel, bedoel, iedere keer kwamen daar dezelfde twee medewerkers te sprake in het gedrag en wat ze deden. En deze leidinggevende vond het gewoon giga lastig. En we hadden natuurlijk al een aantal dingen daarop ingezet over hoe je daarna kan kijken. Want je hebt natuurlijk verschillende invalshoeken hoe je om kan gaan met wat minder effectief gedrag. Maar ook hoe je daar zelf op reageert vanuit jouw leiderschap. En basis was wel iedere keer, wil je anderen in beweging zetten, moet je eerst jezelf kennen. En moet je dus weten wat jou zelf beweegt in je gedrag richting die anderen, richting dat team, richting die medewerker. Dus dat is eigenlijk altijd al één. Dat roep ik ook altijd. Weet je, ken jezelf juist als leidinggevende, juist als ondernemer, juist als manager. Wees je bewust van wat jij doet en wat jouw gedrag oproept bij die ander. Want het lijkt zo simpel. Ik vraag aan jou, wil je dit doen? En dan verwacht je van een medewerker dat hij of zij dat gaat doen. Maar blijkbaar is wat jij bedoelt niet altijd even duidelijk voor die medewerker. En dus doet hij of zij het net even wat anders of niet. Of niet op het moment dat jij het wil. Dus de manier waarop jij het brengt in woord, in je duidelijke taal. Hoe duidelijk zeg je dat? Maar ook de manier waarop moet wel aansluiten natuurlijk bij die ander. Want het heeft ontzettend weinig zin om aan een vis te gaan vragen of die wil gaan vliegen. Als je niet door hebt dat hij geen vleugels heeft. Dus dat gaat gewoon nooit gebeuren. Dus, en dit klinkt heel stom en heel simpel, maar dit is wel wat er gewoon heel veel gebeurt. Is dat je ziet dat leidinggevenden, managers, ondernemers, gewoon eigenlijk dingen vragen of verwachten. Zonder dat daar... zonder dat heel erg helder is wat er nou echt precies wordt bedoeld. Ja, en dan krijg je misschien wel beweging, maar dan misschien wel de verkeerde kant op. Of of helemaal niet, of maar een heel klein beetje. Dus het valt en staat in ieder geval eerst weer bij jezelf. Super flauw, en dat weet ik, maar dit is wel zo als het gaat om... beweging creëren en ander gedrag zien. En een van de kerndingen er is, want ja, weet je wilt die verandering. is wel dat, dat wat ik altijd roep van, joh, weet je wel, grijp ook terug naar wat er allemaal onderzocht is. Er is gewoon echt wel heel veel onderzoek gedaan naar wat mensen beweegt om bepaald gedrag te laten zien, om bepaalde dingen wel of niet te doen. En weet je wel, als basisgedachte weet je wel, wat bepaalt menselijk gedrag? Hebben ze toch vaak over het begrip motivatie en wat drijft iemand? Weet je wel, nou ja, ik roep wel eens het ijsbergmodel van McClelland. Zo heb je ook bijvoorbeeld, waar je zo even een andere manier is, gewoon de theorie van Abraham Maslow, Amerikaanse psycholoog. Hij heeft een heel stuk gepubliceerd, The Theory of Human Motivation. Hij zegt, weet je al, de piramide van Maslow. Bottom line, hij ging ervan uit dat wij mensen behoeftes hebben en nodig zijn. En dat het begint bij letterlijk de bodem, natuurlijk fysieke behoeftes. Primaire behoeftes die nodig zijn om überhaupt je lichaam in leven te laten, zoals voedsel, eten, drinken, ademhalen, kleding, rust, nou, beweging, voortplanting. Dus echt allerlei fysieke behoeften in de basis die in de mens zitten en die heb je gewoon nodig, die moet je invullen. Als je dat gewoon niet doet, ja, dan is er weinig beweging. Dus wat beweegt ons? Wat beweegt ons? Dat begint met ik heb honger, dus ik loop naar de koelkast en pak daar een appel uit. Mijn ogen vallen bijna dicht, mijn lichaam en mijn geest zijn moe, dus ik ga naar bed. Dat beweegt ons. Dus Maslow zegt, die basis, fysieke basisbehoeften, lichamelijk primaire behoeften, noodzaak om te leven. En ja, honger en dorst en koude voeten, zei mijn opa altijd. Die zorgen ervoor dat wij gedrag gaan vertonen, dat we in de actie komen. Kortom, dat wij in beweging komen. Om die behoefte in te vullen. Maslow zegt vervolgens, ja, maar daarnaast heb je het ook nodig dat iedereen op zoek is naar veiligheid. Een dak boven je hoofd, relaties aangaan, een thuis creëren. Veiligheid bij gezin, familie, buurt, groep horen. De behoefte aan lichamelijke veiligheid. En vervolgens ook de behoefte in sociale optiek om sociaal bij te horen. Dat zijn ook manieren waarop we in beweging komen. Als jij behoefte hebt aan veiligheid, dan, nou, alle mensen bijvoorbeeld op dit moment in een land waar oorlog is, voelen zich op een gegeven moment dusdanig niet meer veilig. Ze hebben eten, drinken enzovoort, maar ze voelen zich niet meer veilig. Er is dagelijks de threat om onder vuur te liggen. En op een gegeven moment dan maakt dat je de keuze maakt om met je gezin en al je spullen te pakken en te vertrekken en refugee te zoeken. En dat die behoefte aan veiligheid voor jezelf, maar ook de sociale behoefte om dat voor anderen te doen, ja, zorgt voor beweging. Nou, de vierde trede van die behoeftepiramide volgens Maslow is dat je erkend wil worden, dat je gezien wil worden, dat je ervoor zorgt dat jij dingen doet, dat jij in beweging komt als mens, omdat je gehoord, gezien, erkend wil worden. Zo doen mensen bepaalde zaken, omdat ze, nou, weet je, bij kleine kinderen zie je het vaak. Ik moet er even naar een voorbeeld doen. Kleine kinderen hebben door, op het moment dat zij iets onverwacht grappigs doen en ze zien dat de volwassenen daarom lachen, gaat zo'n kind dat herhalen. Dat is een stukje erkenning om gehoord en gezien te worden. Dus een kind gaat opnieuw dat gedrag vertonen, wat is spontaan, omdat dat erkenning, gezien en gehoord oproept bij anderen aan een reactie. Dus dat is een typisch voorbeeld van erkenning. En de laatste, Het topje gaat over de behoefte aan om bij te kunnen dragen aan persoonlijke en mentale groei. Echt aan zelfontwikkeling, zelfactualisatie. Eigenlijk wat ik altijd roep van zorg eerst. Dat je jezelf ontwikkelt, kijk daarna verder. Maar dat kan pas, en dat is eigenlijk best wel heel erg luxe. Als het dus gaat, als al die anderen in zijn gevuld. Want je zult snappen dat als jij honger hebt, dat het geen zin heeft om met jou te blijven stoeien over een persoonlijke ontwikkeling. En dat telt natuurlijk ook in werksituaties. Op het moment dat een team en de medewerkers daarin zich niet veilig voelen. Niet veilig voelen in gezien en gehoord, maar ook niet veilig voelen in de context van werk en in de relaties. Lees piramide 3 en 4, dan heeft het geen zin om uiteindelijk van die medewerkers te vragen om zelf te reflecteren en om uiteindelijk ook zelf in beweging te komen naar een gezamenlijk doel. Want zij voelen zich niet veilig en zullen niet snel die beweging maken, die veranderingen maken, dat gedrag vertonen, wat hoort bij teamgroei, als die basis in die piramide bijvoorbeeld niet goed is. Nou, Maslow gaat daar best wel heel erg ver in, vooral ook als we kijken naar bijvoorbeeld arbeidsmotivatie. Het is een manier om er naar te kijken. En wat weer heel erg handig is, dat als mensen bewegen, pak dit eens bij en kijk eens waar hun weerstand of hun niet bewegen zit. Of inderdaad, ga op zoek naar waar worden zij, waar zitten hun behoeften in die basislagen? Is dat fysiek, lichamelijk, veiligheid, sociaal? Is dat allemaal wel ingevuld om uiteindelijk die volgende laag te kunnen pakken? Want de trigger in dit geval voor heel veel mensen, als we even ervan uitgaan op de basis van lichamelijke behoeften nergens ingevuld, dat de een behoefte heeft aan erkenning, dus door jou als leidinggevende te worden gezien. Als je dat doet, gaat die al lopen. Terwijl de ander meer gedreven wordt door bijvoorbeeld leren en zelfontwikkeling. En weer iemand anders heeft behoefte aan status, aan een stukje imago. Om erkend te worden in zijn of haar positie. En dat is wel heel erg handig om te weten, wat motiveert dus die ene in of de ander? Wat motiveert de medewerker waar het om gaat? Wat drijft die medewerker? Welke behoefte heeft die medewerker als het gaat om de beweging die je wil? Dus denk daar goed aan. En ja, als voorbeeld, je zou dus inderdaad ervoor kunnen kiezen om de behoeftepiramide van Maslow er eens bij te pakken. Om te kijken wat op welk niveau er sprake kan zijn van behoeftes die niet ingevuld zijn. Belangrijk is wel, die basis moet er eerst zijn. Als, wat ik al zei, als iemand hartstikke moe is, omdat hij uit de nachtdienst komt bijvoorbeeld en daarna aan het werkoverleg zit van teambuilding, zul je zien dat het erg lastig is om zo iemand te motiveren, omdat de behoefte aan slaap altijd zwaarder weegt dan bijvoorbeeld uiteindelijk zelfontwikkeling, lees zelfactualisatie, de top van de piramide. Je zou ook op een andere manier kunnen kijken hoe iemand in beweging komt. Want je kunt mensen intrinsiek en extrinsiek motiveren. Nou, extrinsiek is natuurlijk gewoon simpelweg motivatiebodem. Ja, sommige medewerkers gaan echt wel in beweging komen op het moment dat je ze beloont met meer geld. Heel simpel. En sommigen worden beloond door bijvoorbeeld te ontwikkelen. Dus die vinden cursussen, trainingen, opleiding heel belangrijk. En weer anderen zullen gemotiveerd worden door ze de belofte of de beloning van een promotie voor te houden. Dat kan er genoeg zijn. Dat zijn dingen die je zelf heel expliciet als werkgever aan iemand kan doen. Voor anderen is het bijvoorbeeld ook werksfeer, hè? Wat de groep daarin beleefd. Bij sommigen is sfeer en plezier belangrijker om te blijven dan uiteindelijk meer geld verdienen bij de buren in dezelfde functie. Dus dat kan doen. Maar vaak zien we dat soort dingen van kortere duur zijn. Weet je wel, het zijn vaak dingen die tijdelijk werken. Want op een gegeven moment treedt daar gewenning op. Het is zoals het is. Ze hebben de opleiding in de pocket. Ze hebben de promotie in de pocket. Ze hebben, dat geld dat went ook natuurlijk. Ik bedoel, ja, 100 euro meer te besteden elke maand. Na 3-4 maand weet je niet beter. En is dat gewoon. Is je uitgavenpatroon alweer aangepast. Dus dit soort extrinsieke motivatoren zijn niet lange termijn beweging. En zeker niet als je het hebt over teambuilding en mensen echt duurzaam veranderend gedrag laten vertonen om andere vaardigheden in te zetten of andere, ander gedrag te vertonen om in beweging te komen met elkaar richting dat gestelde doel. Dan is intrinsieke motivatie wel belangrijk. Dat is iets waarin dat iemand verandert vanuit de basis, vanuit zichzelf. Zoals we net in de piramide van Maslow zagen, bijvoorbeeld inderdaad de behoefte om te willen ontwikkelen. Of de behoefte om iets voor een ander te betekenen. Als je dit soort motivatie weet, dit zijn de drives, dan kom je eigenlijk wel heel ver. Want dat is echt wel heel erg gaaf. Want hier kun je als leidinggevende namelijk heel veel mee. Als je echt in staat bent om het gesprek aan te gaan met je medewerker over wat hem of haar, waar hij behoefte aan heeft, wat hij nu fijn vindt, wat hij het allerliefste doet. En dan zit je weer bij die kern van talenten, competenties, maar vooral ook die essentie van wat heb je te doen. En dat telt natuurlijk ook gewoon weer voor jouzelf. Want ook daar gaat het weer op. Als we het hebben over in beweging komen en veranderen. Als jij weet waar jij zelf van aangaat, weet je ook dat jij als leidinggevende in je leiderschapsrol ook het meest makkelijk of het minste moeite hebt mensen in beweging krijgt die net als jij willen ontwikkelen. Als jij van je medewerkers weet dat daar medewerkers zijn die het echt tof vinden om te ontwikkelen, is het voor jou heel gemakkelijk om zo iemand in beweging te krijgen. Omdat je vanuit automatisme zou zeggen tegen zo iemand van, hey, weet je wel, we gaan met elkaar team bouwen, we gaan een verandering in, we moeten meer omzet maken met elkaar. Jouw bijdrage kan zijn om te werken met die en die methodiek. Of om dat en dat in onderzoek te doen. Wil jij dat oppakken? En laat even weten wat je nodig bent aan ontwikkeling. Want als zo'n medewerker, want de herkenning is heel groot. Want het is exact de manier waarop je het zelf ook het liefste zou doen. Als jij iets bent, dan ga je ook op onderzoek uit. Je gaat een stukje research doen. Je pakt de nodige boeken. Je luistert wat podcasts of een lezing. Al die dingen leren zorgen ervoor, doordat jij nieuwe dingen kan doen, dat je dat doel gaat behalen. En omdat je dat zelf heel erg herkent en ook zo voelt, omdat het ook jouw drive is, ontwikkelen, zelfactualisatie, is het logisch dat de medewerkers die op dat soort dingen getriggerd zijn, ook voor jou het meest makkelijke in beweging te krijgen zijn. Maar als iemand heel erg getriggerd wordt door status en aanzien, terwijl je dat zelf niet belangrijk vindt, want als leider ben je natuurlijk in de supportive rol en niet in de baasrol. Tenminste, dat is zoals ik leiderschap zie. Natuurlijk even over, je kunt natuurlijk wel baas zijn, maar het gaat even om het gedrag wat je vertoont om die ander in beweging te krijgen. Je kunt daarin gewoon keihard zeggen en doodleuk van, joh, weet je wel, je kunt leren ontwikkelen, terwijl die ander denkt, ja, weet je, daar heb ik niks aan. Het belangrijkste voor mij is dat anderen zien dat ik bijdraag daaraan. Dat iemand ziet dat ik de trekker ben, of dat ik dit heb gedaan, of dat ik mee heb gewerkt aan dit prestigeproject. Ik wil mijn naam daaronder. Dus hou daar ook rekening mee dat dat dus ook kan. En ook dat daar de behoefte is om gezien te worden en erkend te worden. Dat een schouderklopje, een compliment bijvoorbeeld, al genoeg is om iemand in beweging te krijgen. En zo zijn er verschillende drives, behoeftes, waardoor iemand van binnenuit uiteindelijk die toch meedoet aan die verandering in dat team, in die groep, in zijn gedrag, in de richting zoals jij dat voor ogen hebt. Hoe doe je dat? Dus weten dat er verschillende manieren zijn waarop mensen in de actie komen. Namelijk vanuit drive, motivatie, intrinsiek en extrinsiek. En op verschillende niveaus. Weet dat dit er is, want daar kun je mee spelen. En met deze kennis kun je dus al gaan kijken van, hé, dit hoort typisch bij, want dit is iemand die... Je hebt van die mensen die zien bijvoorbeeld altijd keurig netjes uit. Die hebben altijd gelakte nagels, altijd stropdas voor, ongeacht situatie, gestreken overhemden, tot en met, altijd goed in de make-up. Dat zijn mensen die vinden uiterlijk, appearance, heel erg belangrijk. Dat zegt iets over, vaak al richting imago. En dat vinden ze dus belangrijk. Dus op die manier kun je bijvoorbeeld al zien, zonder dat je mensen kent, in welke vorm van motivatie de meeste kans van slagen is, of wat daar aan intrinsieke drive achter ligt. De manier waarop je daarachter komt, kan natuurlijk heel verschillend zijn. Maar het allerbelangrijkste is, en ook daar had ik het van de week nog weer meteen van in mijn mentorgesprekken over. Weet je, je kunt het niet in iemands neus zien wat hij of zij beweegt. En ook niet als jij op jouw eigen manier iets gevraagd hebt en de ander komt niet in beweging. Dan moet je wat anders. En je kunt niet aan iemands uiterlijk zien of hij en zij daadwerkelijk gemotiveerd wordt door over zijn ego te strijken of veren in zijn kont te steken, omdat die imagoprestatie gevoelig is bijvoorbeeld. Want voor hetzelfde geld kan iemand dat niet schelen, maar is hij gewoon vanuit cultuur zo opgevoed. Dus aangezien je het aan de buitenkant niet zal zien, is er maar één ding wat daar in de moeite waard is en wat loont. En dat is gewoon simpelweg open en nieuwsgierig vragen stellen. En dan hoor ik je denken, ja, dag. Nou, eerlijk is eerlijk, ja, dag. Je zult versteld staan wat mensen daarop antwoorden. Vraag maar eens aan mensen, what's in it for you om dit toch te doen? Want jij hebt glashelder wat het doel is en waarom jij het wil. Nou, dat kan je eerlijk delen aan die ander. Ik wil graag dat jij deze opleiding gaat doen. Ik wil graag dat jij dit weekend gaat werken. Ik wil graag dat jij deze rol in het team oppakt. Whatever. En dat die ander zegt, ja, maar waarom dan? Of daar heb ik geen zin in. Of ja, we zullen wel zien. En 2 weken later is het nog niet gebeurd. Vraag gewoon. Vraag gewoon eens aan de ander, weet je wel. Wat kan jij nou bijdragen? Wat vind jij nou belangrijker? Of weet je wel, waar kom jij je bed voor uit? Dat zijn allemaal hele mooie vragen om achter iemands intrinsieke motivatie te komen aan zijn behoeftes. En ook eens, wat vind jij nou belangrijk? Want dan zit je allemaal te triggeren met jouw vragen op inderdaad iemands behoeften, maar ook iemands denkwereld. Want er kunnen natuurlijk ook gewoon normen, waarden, overtuigingen of cultuurverschillen aan de grondslag liggen waarom iemand niet in beweging komt. Een 80-jarig perolator vragen om met jouw marathon te lopen, of te verwachten dat iemand een marathon gaat lopen met een rollator. ja, weet je wel, fysiek kan het knap lastig worden. Maar, oh, ik had het over waarom iemand iets niet doet. Nou, weet ik niet meer. Voorbeeld is kwijt. Sorry, klopt niet meer. Te veel taak op de tak. Essentie is dus inderdaad open en eerlijk nieuwsgierig zijn. Wees een open, eerlijk nieuwsgierig. Want dat is de manier waarop je boven tafel krijgt wat iemand beweegt, wat iemand belangrijk vindt, waar drives zitten en op welke vlakken dat zit, wat iemand behoeften zijn. Dus, hoe krijg je iemand in beweging? Begin eens met te kijken en te observeren van je eigen gedrag. Ben je duidelijk genoeg in je vrijstelling? Of is er heel veel ruimte voor interpretatie en ruis? Smart, hè? Smarties. Smart vragen stellen aan iemand anders. Zorg voor de verificatie. Dus dat begint met het taalstuk, heel concreet. En als je ziet dat die ander niet beweegt, vraag waarom niet. En vraag wat iemand beweegt. En kijk ook inderdaad of je zelf al kunt zien in iemands gedrag, want meestal kun je je medewerkers al langer, waar iemands magische knopje zit om in beweging te komen. Wat zijn die behoeften? Maslow kan daarbij helpen. Hertzberg kan daarbij helpen. En ik kan je daarbij helpen. Want het is ook heel erg lastig. En dan heb ik het nu alleen nog maar over één op één mensen in beweging krijgen. Laat staan als jij een heel team in beweging moet krijgen. En dat is lastig. Nou, wil je daar meer over weten? Zoek me dan gewoon op. Via de website, via Insta. Maar ook LinkedIn. Gewoon Hillegonda Schaaphok Neef. En dan komt dat helemaal goed. Rest mij niets anders dan je heel veel plezier te wensen met stil te staan bij je eigen drijfveren. En anders lekker eens goed te observeren en heel veel te oefenen om te kijken wat jouw medewerkers beweegt. Heel veel plezier en heb je vragen? Zoek me op. Superleuk. En tot de volgende keer.